de dienstofferande in uw liefde aanbevolen. En we zingen uit Psalm 33, het tweede en zesde vers, roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. En zes, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 33, 2 en 6. Gelaten 6, de versen 11 tot en met 14. Zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf. Alle die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden. Alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Want ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht. Maar ze willen dat u besneden wordt. Om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Paulus beëindigt op indrukwekkende wijze zijn brief aan de gelaten. Drie gedachten eerst, vers 11. Paulus vraagt extra aandacht voor de samenvattende conclusie. In de tweede plaats, vers 12 en 13. Paulus waarschuwt voor de huichelarij die het kruis teniet doet. En in de derde plaats, vers 14, Paulus roemt zelf in niets anders dan in het kruis van Christus. Paulus beëindigt op indrukwekkende wijze zijn brief aan de gelaten. Vers 11, hij vraagt extra aandacht voor de samenvattende conclusie. In de tweede plaats, hij waarschuwt voor de huichelarij die het kruis van Christus teniet doet. En in de derde plaats, Paulus roemt zelf in niets anders dan in het kruis van Christus. Dus in de eerste plaats, Paulus vraagt extra aandacht voor de samenvattende conclusie. Gemeente, jongens en meisjes, we zijn aangekomen bij de afsluiting, bij het slot van de brief aan de gelaten. En Paulus vat nog eenmaal het grote thema samen. En hij plaatst nog eenmaal die besnijdenis tegenover het kruis. En hij laat zien dat de rechtvaardiging is door het geloof alleen, door genade alleen, in Christus alleen. En dat betekent dat de ware christen, en onderzoek dan maar hoe u zelf over het geloof praat, maar de ware christen kan alleen roemen in het kruis. En als we dat verstaan, hebben we de brief begrepen. Het kruis van Christus is het beslissende keerpunt van de geschiedenis die de nieuwe schepping waar Paulus over spreekt inaugureert. We lezen in vers 11, zie, met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf. Dat Paulus is toegekomen aan het einde van de brief, markeert hij door aan zijn secretaris die tot nu toe de brief geschreven heeft, geef mij de pen. Om zelf met eigen hand de laatste verzen te schrijven. Paulus is altijd gewoon geweest zijn brieven te dicteren. En hoe hij dat gedaan heeft, ach, je kunt fantaseren. En dat doe ik ook wel. Het is zowel mogelijk dat Paulus geconcentreerd door de kamer heen en weer loopt en ondertussen dicteert. Als ook dat hij op zijn stoel zit en met gesloten ogen zich concentrerend de brief dicteert. Allebei mogelijk. Wat in deze brief opvalt. In andere brieven zien we dat Paulus de brief voltooit met zijn handtekening. Door nog een groet of een opmerking toe te voegen. Soms geeft Paulus dat aan. Maar diverse keren ook weer niet, omdat degene die de brief krijgt kan zien waar er een ander handschrift begint. En waarom doet Paulus het aan het einde dan nog wel? Dat is om de echtheid van de brief te garanderen. Dat is nodig, het is niet alleen in onze tijd dat er fraude is en dergelijke. In de vroege kerk was het geregeld dat iemand deed alsof hij Paulus was, om zo goede ingang te vinden voor zijn eigen ideeën. Dat vinden we onder andere in de brief aan de Thessalonicenzen. Hij heeft eerst al een brief geschreven als ze in verwarring zijn over de wederkomst en zo. En dan schrijft hij nog een brief en dan schrijft hij ook in 2 Thessalonicenzen 2. Dan waarschuwt hij hen, laat je niet in verwarring brengen door een woord of brief als van mij. Dus blijkbaar circuleert daar, ja, maar Paulus heeft gezegd, of zelfs een brief, maar lees maar Paulus schrijft. Dat laat Paulus controleren door elke keer aan het einde persoonlijk nog iets toe te voegen. In andere brieven doet Paulus dat helemaal aan het eind. In de Galaten brief pakt hij eerder de pen over om nog eens nadrukkelijk de grote hoofdthema's van de brief te herhalen. En te onderstrepen, voordat de brief verzonden wordt, wil Paulus onder alles nog een dikke streep zetten. Daarom zegt hij ook, ziet met wat grote letters ik u geschreven heb. Met mijn eigen hand. De grote letters, wat is dat? Dat zou te maken kunnen hebben met Paulus' slechte gezichtsvermogen. Die oogziekte van Paulus kwam al eerder in de brief ter sprake, dat hij zegt, als het mogelijk was geweest, zouden jullie je ogen voor mij uitgerukt hebben om aan mij te geven. Maar dat was niet mogelijk in die tijd. En Paulus moet dan wel groot schrijven om te kunnen zien wat hij schrijft. Tegelijk denk ik dat het om meer gaat. De grote letters, Paulus schrijft als het ware in kapitalen, in hoofdletters. Het is een hoofdzaak waar hij over schrijft. En niet de kleine lettertjes, in hoofdletters schrijft hij. En dan vraagt hij speciale aandacht voor. Hij zegt, ziet. En dat staat, u weet, de brief werd in de gemeente door de herder voorgelezen. Maar Paulus zegt niet in het enkelvoud, kijk. Nee, ziet, meervoud. Het is de bedoeling dat als het ware de dominee, de brief van Paulus, omkeert en omhoog houdt, ziet met wat een hoofdletters ik u schrijf. Iedereen in de gemeente moet het opvallen. En tegelijk betekent dit dat Paulus ook wil, het meervoud, dat deze brief gelezen wordt in alle gemeenten van de gelaten. Want in Galatië zijn verschillende gemeenten. Ze moeten het allemaal kunnen zien dat Paulus hen oproept nadrukkelijk bij Christus als de gekruisigde te blijven. Als de enige en de volkomen zaligmaker. En geliefde gemeente, daar wil ik met hoofdletters ook een streep onder zetten. Ik heb deze brief genoemd mijn geestelijk testament aan u. En ik bezweer u voor het aangezicht van Jezus Christus en de levende God. Om alle godsdienstigheid, of het nou hupsakee-geloof is of zwarigheid, voor de mollen en de vleermuizen te werpen. Want voor de troon van Jezus Christus zullen we alleen kunnen staan als we bedekt zijn met zijn bloed. Buiten Christus is alles ijdel. En daarom niets anders dan het kruis. En dat schrijft Paulus met hoofdletters. Dat moeten ze weten, dat moeten ze zien. Dat is de hoofdzaak. Paulus waarschuwt in de tweede plaats voor de huichelarij die het kruis te niet doet. Paulus begint ook nog één keer over de judaïsten. Lees maar mee in vers 12... Allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden, alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Let goed op, die judaïsten zijn dus ook christenen, hè? En dat vinden wij, dan moet je iedereen in zijn waarde laten. Paulus houdt niet van dat slijmen. Want met hun religie hebben zij zichzelf geopenbaard. En Paulus ontmaskert hen voor de gelaten door hun motieven bloot te leggen. En hij schrijft zo op papier: ze willen zich mooi voordoen naar het vlees. Het zijn een stelletje toneelspelers. En naar het vlees, dat geeft aan, waar we het net allemaal over gehad hebben. Ze worden niet geleid door de geest. En ze wandelen niet in gelid met de geest. Maar ze handelen vanuit hun gevallen natuur. Ze laten zich leiden door religieuze trots. Waar de Heer Jezus ook zo voor heeft gewaarschuwd in de bergreden. En wat Paulus ook doet in zijn brief aan de gemeente van de Colossenzen. Trots menen wat te zijn. Terwijl, ach geliefde, wat zijn we? U bent niks en ik ben niks. Er hoeft maar een adertje hier te knappen. Het kwijl loopt uit mijn mond en ik kan niks meer zeggen. We zijn niks. Maar, zegt Paulus, elders, ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Dus het is niet zomaar niks, maar ik ben niks. En hij is alles. Trots. Naar het vlees. Er zit ook nog ironie in. Heel fijnzinnig. Die judaïsten wel een stukje van de besnijdenis. Nou staan ze met dat stukje vlees tussen de vingers. Dat is hun trots. En daar willen ze goede sier mee maken. En om hun eigen religieusiteit sterker te maken, proberen ze de gelaten over te halen. Zich te laten besnijden, niet omdat ze hun heil zoeken. Dat is de huichelarij. Die zoekt dat voor zichzelf. En daarom maak je het mee. In evangelische kringen, dat als je niet bij de groep blijft, dat je hebt afgedaan. En in orthodoxe kringen, als je niet aan de voorschriften voldoet, dat je niet meetelt, niet echt kunt zijn. In plaats dat ze met Christus bewogen zijn. Maar de huichelarij is niet bewogen met je ziel. Paulus zegt, ze zijn heel egoïstisch, want weet je wat ze in diepste zin willen? Ze willen zelf de vervolging van de Joden ontlopen. Paulus wijst dus hier de Judaïsten aan als de directe veroorzakers van alle ellende in de beide gelaten. En hij zegt, er is sprake van dwang. Ze dwingen u. Dat is voor de derde keer in de brief dat hij dat woord gebruikt. De eerste keer in hoofdstuk 2 en 3, waar het ging om de valse broeders die Titus wilden dwingen besneden te worden. Met andere woorden, die Judaïsten zijn geen haar beter dan die valse broeders, ze zijn dezelfde. Dus Paulus probeert niet de Judaïsten er een beetje bij te houden. Hij matigt zijn uitspraak niet van ja, het is hun perceptie en ze bedoelen het goed. En ze zijn te prijzen, want kijk eens hoe serieus ze zijn. Integendeel, Paulus legt scherp hun motieven bloot. Ze spelen alleen maar een mooie rol in een toneelstuk, in een toneelopvoering. Ze maken een goede show in het vlees. En waarom doen ze dat? Welke vervolging willen ze ontlopen? Van de andere Joden die geen christen zijn. Die niet accepteren dat bij een Joodse beweging heidenen aangesloten zijn die zich niet aanpassen. En als de Judaïsten er nou voor weten te zorgen dat zij zich besnijden en zich aan sommige wetten gaan houden, dan hebben zij een andere indruk bij de Joden die geen christenen zijn. En dat zal misschien hen beschermen tegen vervolging van die Joden. Dus Paulus zegt niet alleen dat de Judaïsten trots zijn, maar ook dat ze lafhartig zijn. Ze willen op die manier, dat houden ze verborgen achter hun vromigheid, ze willen vervolging van de kant van de niet-Joden ontlopen, niet-Christen-Joden. Alleen, schrijft hij, om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Daar hebben wij weinig idee van, maar daarom heeft Paulus ook gecollecteerd voor de gemeente van Jeruzalem. Een Jood die christen werd, dat was een stap hoor. Dat was een stap. Die werd vaak voorwerp van een sociaal gericht en financieel geruineerd. Hij werd meteen uit de synagoge geworpen, in de ban gedaan. En vaak ook uit zijn familie. Dat zijn moeder de dag vervloekte dat ze hem gebaard had. En zijn vader zei, jij christenhond, jij bent mijn zoon niet meer. Nou, je kon de hele dag achter je computer zitten, maar er kwam geen mailtje meer binnen. En geen opdracht. Dus je kon je familie, je gezin niet onderhouden. En dat hopen de judaïsten voor zichzelf te voorkomen. Voor zichzelf te voorkomen. Door onder de heiden christenen gehoorzaamheid aan de wet van Mozes te leren. En ze tot de besnijdenis over te halen. In de hoop voor zichzelf hun positie te vergemakkelijken. Wat aangrijpend. Wat kan een mens schijnheilig zijn? Maar tegen de gelaten zeggen ze, zo word je een echt kind van Abraham. Oh, je zult geestelijk, als je dat teken aan je lichaam hebt, je zult geestelijk zoveel meer zekerheid hebben. Ze doen het alsof het voor de gelaten een zegen is. Maar in werkelijkheid denken ze alleen achter het masker. Aan zichzelf. Wat is dat erg bij huichelarij? Je eigen positie op het oog hebben. Bij godsdienstige mensen. Dat je bij je achterban voor vol wordt aangezien. En daarom dingen propageert. En niet omdat de Heer het wil. Maar dat is niet zo onschuldig als het lijkt. Want als je die besnijdenis als heilsnoodzakelijk opdringt. Dan zeg je daarmee dat het kruis van Christus niet voldoende is. En volkomen. En voor Paulus betekent dat je hoeft maar iets van het kruis van Christus af te halen en te leggen bij de mens. Met eerbied gezegd, dan is voor Paulus niet een zaak van een kwestie van mag een onsje meer zijn. Er nagelschrapsel van het kruis en het offer af. En het is een verachten van die gezegende zaligmaker. Je veracht en verwerpt in werkelijkheid Christus. Terwijl hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. En God dat bevestigd heeft... Met de aardbeving, het scheuren van het voorhangsel naar beneden. En met zijn opwekking uit de dood. Zegt u ja, maar het is niet genoeg. Proeft u de verachting. Dat is wat de judaïsten doen. En zo vermijden ze de ergernis van het kruis. Maar zo verliezen ze ook ieder voordeel van het kruis. Je kunt niet tegelijk vertrouwen in het kruis van Christus en nog in iets van jezelf. Dat kan niet, gemeente. Dat is water en vuur met elkaar willen vermengen. Het kan niet. Het kruis is niet voor niets het symbool van de christenen. Kruis. Voor de Jood een ergernis. voor de Griek een dwaasheid. Maar voor ons die geloven is het geheim van onze verlossing door de Here in Jezus Christus. Het meest afschuwelijke executiemiddel is voor ons tegelijk het grootste bewijs van de liefde Gods. De brief van de Galaten is ook wel de kruisigingsbrief genoemd. Niet alleen omdat in heel de brief het kruis en de kruisiging 7 keer vermeld worden, maar omdat Gods verlossende genade het hoofdthema is van de brief. Gods genade wordt voor de mens alleen effectief aan de voet van het kruis. En dat kruis is altijd een struikelblok geweest voor de godsdienst. Die wil werken van beneden naar boven. Een mens moet eerst dit. En vult u het maar in. Bij de een is het dit en bij de ander is het dat. Maar voor de vijanden van het kruis is het einde het verderf. En christenen worden ook met de ergernis geconfronteerd met de verzoeking, omdat het kruis uitnodigt. Uitdaagt tot vervolging en executie. Want dat kruis dat zegt ons, u bent verloren onder de toorn van God. Wat voor pak hij ook aantrekt. U bent verloren. U kunt uzelf niet van de vloek bevrijden, al trekt u nog zo'n vrome smile. Al doet u dit, al doet u dat. U hebt iemand anders nodig om voor uw zonden te sterven. U kunt niets anders doen dan te komen tot het kruis. Amen te zeggen met de moordenaar, wij dan rechtvaardig. En met verwondering te zien, kijk eens, wie komt daar tot ons? Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En ieder wie in hem gelooft, is gered. En wie zegt dat het zo makkelijk niet zal gaan, is verloren. Dat kruis is scherp. En om die reden wordt het kruis, dat is de andere kant, wordt de ergernis ervan weggenomen in kerken en bewegingen. Door het te romantiseren, Jezus houdt van alle mensen. Met God al is dat lang in orde. Je hoeft alleen nog maar vriendjes te worden. Paulus is erg scherp. Hij is niet mals in zijn uitspraak. Hij zegt namelijk allereerst dat het bij de Judaïsten gaat om schone schijn. Achter een vroom gezicht verbergen ze onedele motieven om niet vervolgd te worden. Ze zijn dus in wezen niet toegewijd aan de wet, maar aan hun eigen hachie. En Paulus gaat die aanklacht ook verder motiveren. Ze zijn niet alleen trots en lafhartig, schrijft Paulus. In de derde plaats ook huichelachtig. Lees maar mee in vers 13. Want ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht. Maar ze willen dat u besneden wordt, om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Paulus gaat de scherpe inhoud van vers 12 toelichten. Daarom begint hij in vers 13 met want. En hij komt nu met de zelfscherpe beschuldiging. Al zijn de judaïsten besneden, ze nemen zelf de wet niet in acht. Het is niet helemaal duidelijk wat Paulus hier bedoelt. Het kan op verschillende manieren toegelicht worden. Zegt hij hier, de judaïsten zijn wel met de wet bezig. Maar ook zij kunnen die niet houden, want niemand kan dat. Nou, dat komt op zichzelf overeen wat Paulus elders leert. Of wil Paulus zeggen, ze kunnen de wet niet houden, want het gaat hen om roemen, om pochen. Of beoordeelt Paulus hun onderhouden van de wet vanuit zijn eigen positie vroeger. Dat hij zegt, nou, als ik kijk naar vroeger hoe ik het deed. Ja, het is allemaal in de varkens en me verdwenen. Maar hoe ik het deed, dan deed ik het toch wel iets serieuzer en punctueler. En de judaïsten doen het maar gebrekkig. In ieder geval heeft Christus de fariseeën en schriftgeleerden bekritiseerd op dezelfde punten. Namelijk, ze onderhouden de wet niet. Nee, dan is het vaak heel selectief. Dan wordt op kleine dingetjes op de zondag wordt een ander veroordeeld. Oh, als je nou een echte christen bent, doe je dat niet. Maar op maandag draai je er rustig omheen. Lieg je, bedenk je smoes. Neem mezelf de wet niet in acht. Ze nemen de wet niet serieus waar deze in eigen vlees snijdt. Paulus schrijft heel scherp, ze pochen op uw vlees. Ik heb het net al gezegd, maar het klinkt toch wel heel uitwendig tegenover het wandelen in de geest om met zo'n klein stukje vel in je handen te staan. Als een operatie van het lichaam. En daar trots op te zijn. Die tekst reikt ons nog een lijn aan. Het zich mooi willen voordoen is een van de verschillen tussen de ware en de valse godsdienst. Vals als het niet echt in ons leven is, gemeente, zijn we druk met onze buitenkant. En met uitwendige zaken. Als het echt met u is, bent u bezig met de binnenkant. Met het innerlijk voor Gods aangezicht. En hoewel de ware religie van binnen zit en naar buiten komt, begint hij altijd van binnen. Ben je ook van binnen met jezelf bezig om het aan God te vertellen en bij hem te zoeken? Is het je verlangen voor hem oprecht te mogen zijn? Als ik op een ijdele weg dwaas zit, oh God, neem het me af en leid me op de eeuwige weg. Van binnen. Dan wordt er wat gebeden. Dan wordt er wat met God gesproken. Dan wordt er wat gezucht over jezelf. En wordt er wat aangeroepen om genade. Dat is het verschil tussen ware religie en valse religie. Laatst is druk wat mensen van me denken. Ik val toch wel in de groep, hè. En ze vinden mij toch wel echt, hè. Het probleem is, al maak je nog zo'n hot item van de besnijdenis. Het zit alleen maar aan de buitenkant. Het zit alleen maar aan de buitenkant. En het ware geloof zit aan de binnenkant. En gemeente, die buitenkant, in onze orthodoxe kringen, die buitenkant. Maar het is overal, bij sommige evangelische groepen, als je niet in tongen gesproken hebt, ben je maar een tweederangs christen. Het is maar buitenkant, dat brabbelen. Het zit aan de binnenkant. Waar je verheugt over God, dat die God onze God is. Ja, dat zing je dan ook uit. Dat kan er niet in blijven. Het zit aan de binnenkant. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze stoot? Zo God, wanneer ben ik van mezelf af? Ik dank God door Jezus Christus. Voor de troon valt al het uitwendige weg. Maar wat in ons is door zijn genade, zal eeuwig bestaan. Dan worden we hem gelijk gemaakt om eeuwig te zijn. Ja, je hebt er ook een eeuwigheid voor nodig, voor het wonder dat jij er bent. Door u alleen. Om het eeuwig wel behagen. Met hoofdletters geschreven. Zo zet Paulus een dikke streep onder de boodschap van de brief. En het is ook een ernstige oproep aan ons geliefden. We zijn tot alles in staat. En in de ene gemeente trekt men een vrome smile van ik houd zoveel van alle mensen. Zit aan de buitenkant en niet van binnen. Bij een ander laat men het kopje hangen. Jongen, dat is een ernstige man. Buitenkant. Wat baat het u? Voor de troon zal iedere grimas verdwijnen. Het roept ons ook op niet genoeg te hebben onze doop. U weet hoe belangrijk die doop voor me is. Maar niet genoeg aan onze doop als teken. Het is een teken en een zegel. Maar de zaak worden we alleen deelachtig in de persoonlijke vereniging met Jezus Christus onze Here. Halleluja. Door het geloof. Door de Heilige Geest. Alleen maar deelachtig in zijn dood, in zijn bloed, in zijn dood en opstanding. Paulus beëindigt op indrukwekkende wijze zijn brief aan de Galaten. Ten derde, hij roemt zelf in niets anders dan het kruis, in het kruis van Christus. Kijk, roem op zichzelf is niet verkeerd. Alsof klagen van och en ach, alsof dat het echt is. Nee, roemen is niet verkeerd. Paulus wil ook roemen door het leven. Maar hij kent maar één zaak om in te roemen. Lees maar mee in vers 14. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. De Judeërs roemen wat ze bij zichzelf en door zichzelf tot stand hebben gebracht. Hun Jood zijn, hun besneden zijn. En dat ze de heidenen zo serieus weten te maken, dat ze zich ook laten besnijden. Ach, buiten Christus, geliefden, roemen wij zolang we in het vlees zijn, graag in allerlei dingen. En de een doet dat op wereldse dingen. Mijn kinderen kunnen zo goed leren, is dat een verdienste? En mijn kinderen, en bij ons op de zaak, roemen in uitwendige dingen. En dan in de godsdienst, Kan op allerlei manieren, hoe moet ik het invullen? Kan bij het staande bidden, wie het langste kan bidden. Het kan door steeds langzamer te gaan zingen en een vrome grijns op je gezicht. We kunnen van alles bedenken dat een ander ons geweldig vindt. Dat wel moet denken. Wat een wonder daar op weg. Ja, Paulus was ook zo op weg naar Damascus. Als het licht uit de hemel in je leven binnenvalt. En als hij je bij je naam noemt, Saul, Saul. Wat vervolg je mij? Lig je in je blote nakie. Zonder enige bedekking. En al je uitwendige poespas van langstaan te bidden op de hoek van de straat. Ligt in de trek. Ja, dat heeft Paulus geleerd. Weet je, ik kwam elke keer verder. Maar het was juist schade. Het was een gevaar voor mij. Het was drek. Wat is dat als die grote broodschap die je door de wc trekt? Het was drek. Paulus heeft het schade en drek leren achten. En dat is zo radicaal geweest, die ervaring, dat Paulus niets meer kan koesteren. Wat vlees is en daarom verderfelijk. Wat is dat een zegen? Begrijpt u hem? Begrijpt u Paulus? Begrijpt u Paulus? Toen werden al, het lied van Mexheen, al mijn deugden een wegwerpelijk kleed. Weet u wat dat is, een wegwerpelijk kleed? Een gebruikt maandverband. Alles een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Liefden zo scherp, luistert het, dat kruis, je eigen godsdienst, je vromigheid verlies. En roemen in het kruis sluit iedere roem uit. Dat kruis voor de Jood een ergernis, ik weet het, u bent maar een Jezus mannetje. En voor de Griek een ergernis. Volgens u is het met mij zoals het is niet in orde. Nou, de groeten. Ja. Dat kruis spreekt van de vloek die we verdiend hebben. Omdat we de wet niet kunnen, niet willen onderhouden. En tegelijk spreekt dat kruis van genade. Van de weg naar het hart van God, want het komt uit het hart van God. De vloek door hem gedragen. Genade, genade, volkomen genade. Gods waarheid en ontferming. O God, het komt bij u vandaan. Van boven naar beneden. En dat zal eeuwig bestaan. Getuigd van het schenken van de Vader, het zich overgeven van de Zoon en van het verkondigen aan ons door de Heilige Geest. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Het reinigt volkomen, geheel en al. Al ben je een hoer geweest in Amsterdam. Bij het kruis van Christus word je een nieuwe schepping. Verleden uitgewist, alsof het er never was. In Christus zonder enige zonde. Geliefden, dat is het geheim. Het luistert zo nauw. Dat is het unieke van de ware religie. Van boven naar beneden, van alle andere godsdiensten, of het nou hindoeïsme is, boeddhisme, islam of orthodoxie hypercalvinisme. Ze zijn gefundeerd op wat de mens moet doen. Dus dat geldt van alle namaakverschijningsvormen, ook binnen het christendom. Dan werkt de mens van beneden naar boven, hij komt verder, wordt rustiger. Ach, vult u het maar in. Om boven de beloning te ontvangen. Alleen het geloof dat het moet hebben van wie God is en wat God doet. Moet het hebben van boven naar beneden. En iedere andere religie is zoals John MacArthur schrijft. Van de Satan. Hij wordt geïnspireerd door zijn demonische geesten. En geleerd door en gepromoot door zijn trawanten, die Paulus. In 1 Timotheüs 4 vers 2 aanduidt met door hoge huichelarij van Satans trawanten. Die hun geweten als met een brandezer hebben toegeschroeid. Degenen die roemen in het kruis moeten het hebben van wat God doet. De Vader, het verzoeningswerk van Jezus Christus. En dan weet je dat zo waar is, de zaligheid is in geen ander. De verlossing komt 100% alleen bij God vandaan. En hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, zelfs dat doet niet mee, maar dat Hij ons eerst heeft lief gehad. Als je roemt in het kruis, zie je af van alle andere dingen. Paulus roemt dus in een Christus die op aarde ook door de Joden is uitgeworpen en is gekruisigd. Paulus wil liever bij hem horen dan bij de Joden en bij de religie. Het kruis van Christus heeft de nieuwe eeuw en de nieuwe schepping doen ingaan, zoals we zullen horen in de laatste preek. Degenen die roemen in het kruis, die hebben geleerd door schade en schande dat er geen enkel wets werk van mezelf meedoet. We verstaan dat de werken der wet geen gerechtigheid kunnen brengen. Alleen het kruis. Want aan het kruis is hij tot een vloek geworden. En heeft hij de vloek van ons weggenomen. Het kruis doodt de oude mens. En doet de nieuwe werkelijkheid beginnen. O geliefde, ik hoop dat dit voor u zalige hemeltaal is. Want het is ook mogelijk. Ik heb het in goede reden meegemaakt met een man. Goddank later tot inkeer en bekering gekomen. Hij zegt, de eerste 2 jaar, dominee. Ik had elke dienst spijt dat ik mijn buks niet meegenomen had. Om je eraf te knallen met Jezus alleen. Want wat u aan Jezus toeschreef, ging er bij mij af alsof het allemaal niks te doen deed. Wat een zegen. Door de knieën op de knieën. Want het leven van de christen ligt in de dood van het kruis. Daar ben ik gestorven. Want daar ben ik met Christus gekruisigd. En zo zijn de verlangens en begeerten van mijn hart, van mijn vlees, gekruisigd. Nog 1 vraag. Belijdt u met uw mond en beaamt u met uw hart dat dit de waarheid is, dan zult u zalig worden. Het is voor God genoeg. Amen. 145, nu vers 3, na het dankgebed vers 4.